Je suis pas un comédien.
Het is niet onopgemerkt gebleven.
Yes, we can.
De favorieten.
De rubriek heet De Favorieten. Dat is een interview aan de hand van fragmenten meegebracht door de genodigden. Laat dat net zijn, Baris Asman. En hij studeerde af met een korte fictiefilm over een Turkse vader en zoon. Hij heeft nu een nieuw project. En dat gaat over de filmklassieker Apocalypse Now. Is een vaak verteld verhaal. Een filmcrew afgezonderd in de jungle met een film over Vietnam. En het is een project dat volledig uit de hand loopt onder leiding van Francis Ford Coppola. Een nieuwe Final Cut is te zien in de bioscopen, toevallig, deze maand. En hij heeft een andere film gemaakt. Het gaat over een Nederlandse fotograaf, Sjas Gerritsen, die bij de opnames mocht zijn en daar hele bijzondere foto's van de set maakte en van de totale desolaatheid van alle acteurs en crew. Dutch Angle heet deze documentaire. Hartelijk welkom. Dank dat je wilde komen, Baris.
Jullie ook bedankt voor de uitnodiging.
Laten we even helemaal bij nul beginnen. Apocalypse Now, echt een van de ultieme moderne filmklassiekers, gaat over een soort parallele samenleving in het oerwoud ten tijde van de Vietnamoorlog. Maar het verhaal van de film, het verhaal erachter, dat is ook heel bijzonder. Had jij de film al ooit gezien voor je dit project begon?
Ja, ik ben cinefiel. Ik ben echt opgegroeid met films. En ik heb ik ben opgegroeid met die film. Dat is een van de klassiekers die ik gewoon gezien moest hebben. En dus ik ken hem eigenlijk al sinds mijn studentenperiode, of eigenlijk net iets daarvoor. Dus ik wist. Alles van die film weet ik in principe gewoon. Van hoe het is gemaakt of waar die over gaat. Voor mij is het ook een van de mooiste films qua combinatie met beeld en geluid en structuur en verhaalvertelling.
Het ziet er fenomenaal uit. Hij duurt in de nieuwe versie die deze maand uitkomt 3 uur. Er zijn ook versies van 3,5 uur. Er zijn ook versies geweest die iets korter waren. Die heb ik dan weer nooit gezien. Het verhaal daarachter is ook heel bijzonder. Van een filmcrew in de jungle die geleidelijk aan allemaal op hun eigen manier totaal ontsporen. Ja. Totaal gek worden.
Ja, het is een heel bijzonder. Coppola heeft het zelf gefinancierd. Het is een verhaal wat hij zelf wilde maken. Zonder een studio. En ze hebben alles zelf daar naartoe meegenomen. Alleen, je bent in de jungle. Je zit met generatoren te werken. Dingen die uitvallen. Hele grote acteurs die niet mee willen werken. En stukje voor stukje verloren ze hun mind, zeg maar. Ze werden daar allemaal een stukje gek, eigenlijk.
Wat de film alleen maar hielp, omdat het daar ook juist over ging, over gek worden in de jungle.
Ja, ze hebben kijk, dat is het mooie van films maken. Het is nooit perfect. Andrei Tarkovsky, Russische regisseur, die zei al ooit gewoon, je kan niet films maken in een perfecte bubbel. Het is nooit precies zoals je het wil hebben. Maar het gaat om de kunst, kan je in de imperfectie iets maken wat perfect is, zeg maar. Gewoon kan je daar iets heel moois van maken. En ik denk dat ze dat daar met z'n allen in die gekke jungle, dat heeft Coppola dan wel voor elkaar gekregen. Hey, je wil een scène doen met 40 helikopters. Alleen de dictator van wie je ze leent, die haalt ze in één keer weg omdat er een opstand is. Weet je wel, wat ga je dan doen? Ga je dan die dag nog verder filmen? Ga je iets anders doen? En ze hebben uit alle dingen die misgingen, hebben ze toch nog gewoon iets moois gewoon kunnen maken. En ik denk dat het misschien zelfs beter is geworden dan wat hij eigenlijk op papier had. Sommige dingen kan je niet voorspellen of schrijven, die moet je ondergaan. Dus ik denk dat dat een heel mooi onderdeel is.
De gekte van die acteurs, bijvoorbeeld de choreografieën van mensen in de modder. Nou ja, heel, heel extreem. Het verhaal waar jouw film over gaat, dat wist ik echt totaal niet. Dat er een Nederlandse fotograaf is geweest die daarbij aanwezig is geweest, die die hele periode daar in die jungle heeft gezeten, fantastische foto's heeft gemaakt. Hoe kwam je daarbij terecht?
Nou, dat is, ik ben zelf filmmaker, maar ik werk ook samen met de bioscoop Kino Rotterdam, waar ik trailers maak voor special events. Dus als wij bijvoorbeeld een 5-tal films van Jean-Pierre Melville hebben, dan maak ik daar een soort montage van om een soort reclame trailer te maken. Of we doen events zoals New York Stories. 5 films, 5 decennia. En we doen dan af en toe ook bijvoorbeeld regisseurs interviewen. We hebben Gaspar Noé hebben geïnterviewd, regisseur van Irreversibele en Climax. Allemaal van die kleine extra dingetjes om voor in de bioscoopzaal, als je naar de film gaat, iets extra's te zien. Nou, ze hadden, en Kino had al een keer samengewerkt met het Fotomuseum, het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. over een fotoserie van een lokale operateur die foto's maakte. Die hebben ze geëxposeerd. Nou, dat was een goede samenwerking. Het Fotomuseum stuurde ons op een gegeven moment gewoon ergens begin februari, eind februari, wat foto's door. Ze van, hey, we hebben ook nog wat foto's liggen van een oorlogsfilm. Dus van een Nederlands fotograaf. Een vijftal foto's. En wij zagen die foto's en we werden eigenlijk gewoon met z'n allen zo van een beetje gek. Zo van, jezus, dit is Apocalypse Now. Maar ik heb deze foto's nog nooit gezien. Ik heb deze beelden nog nooit. Ik weet de deleted scenes, ik weet de behind the scenes. En er is een Nederlandse fotograaf. Waarom weet ik hier niks van? Dus wij zijn heel snel naar het fotomuseum gegaan. Van, mogen we die foto's gewoon zien? Nou, we zien al die foto's. Heel het archief, er waren iets van 600 foto's. En het waren allemaal stuk voor stuk ook nog eens een keer hele mooie foto's. Gewoon artistieke foto's, niet gewoon kiekjes van op de set met een bakje koffie. Er zaten ook wel een paar van dat soort tussen, maar allemaal net een andere blik. En ja, voor een film die eigenlijk zo bekend is, waar ook zoveel over te weten is. Iedereen weet dus, weet je al, alles wat er is gebeurd op set. Maar waarom wisten wij hier helemaal niks van? En met een beetje detective werk zijn we er ook achter gekomen. Achter contactinformatie van de fotograaf. En hij bleek nog te leven. Maar hij bleek in de Bahamas te wonen. En met het geluk dat we hadden, hij checkte één keer in de 5 maanden zijn e-mailadres. En we wilden hem gewoon graag vragen stellen of interviewen.
Van hoe ging dat? Hoe kwam je daar? Ja, wat deed je daar?
En wie ben je? En wat heb je allemaal meegemaakt? Ik kan dit niet geloven. En het geluk was dat hij zei van, nou weet je wat, ik ben ergens in mei, kom ik mijn zus in Groningen opzoeken. Dan ben ik even in Nederland. En toen hadden we zoiets van, oké, er zijn meer mensen die hierover willen weten. Er zijn zoveel fans van die films, die gaan ook gewoon helemaal gek worden.
En toen wisten jullie nog niet dat die nieuwe versie uit zou komen. Die nieuwe Final Cut.
Juist.
Het bijzondere van Sjas Gerritsen is dat hij daarvoor echte oorlogen heeft verslagen. Hij was bij de coup van Pinochet in Chili, 1973.
Klopt.
Hij was echt in Vietnam geweest. Apocalypse Now is op de Filipijnen gedraaid. Hij wist dus hoe die oorlog er werkelijk uitzag. En hij heeft als het ware als een oorlogsverslaggever deze filmset geschoten.
Nou, wij kwamen, precies wat je nu zegt, wij kwamen dus, wij wisten ook niet van hem. Dus dan ga je hem googlen en je gaat zoeken over hem en je gaat andere mensen vragen. En daar kwamen we dus achter van, dit is gewoon een gozer die heeft gewoon in Cambodja, Laos, Vietnam, heeft hij al die dingen heeft hij echt meegemaakt. En op basis van die foto's was hij gevraagd, zo van, je hebt echte oorlogen gefilmd. Kom nu onze nep-oorlog fotograferen alsof het een echte oorlog is. Hij kreeg ook carte blanche. Er werd niet tegen hem gezegd van, jij moet zo en zo fotograferen. Fotografeer het like it's a real war. Zo van, jij bent gewoon aan de sidelines en alles gebeurt. Ga gewoon je eigen gang. En toen wij dus ook dat soort informatie kregen, was ja, maar dit is echt een heel mooi verhaal.
En wat hij nog meer vertelt, want dat vond ik mooi in de film, dat hij vertelt over Marlon Brando met sterallures die elke dag een nieuw excuus heeft om niet te hoeven filmen. Die ligt in zijn tent in de jungle in de bloedhitte en zegt, nee, meteen doet pijn. Nee, ik heb buikpijn. Nee, mijn hoofd. Nee, mijn oogleden. Elke dag een nieuwe smoes.
Ja, dat is dan ook heel fijn. Dat is die Hollandse nuchterheid die jij dan. Ik kan me heel goed voorstellen, als ik daar zou zijn, dat ik dan meteen helemaal te hotel de botel zou zijn van, oh, het is Marlon Brando. Maar hij, zo'n nuchtere Groningse gozer, die heeft zoiets van, ja, jezus, wat zijn die lui zich allemaal aan het aanstellen? En die blik die hij dan ook op dat verhaal heeft, of op die situatie, was gewoon geweldig om te horen natuurlijk.
En je hebt ook toestemming moeten vragen en gekregen van Francis Ford Coppola zelf, of het dan zijn maatschappij, om dit te doen.
Nee, we hebben niet. Er is een mooi verhaal aan. Chas is de eigenaar van de foto's. En Fotomuseum is mede-eigenaar. Dus we hadden zoiets van, oké, we staan in ons compleet recht om hier een film over te maken en hem te interviewen. Hij is zijn eigen persoon, we mogen hem vragen stellen. Dus we hebben ook voor de documentaire geen beelden uit de film gebruikt. We hebben geen muziek uit de film gebruikt. We hebben ook originele muziek laten maken. Dus wij zijn bezig met die documentaire. En de hoofdmarketing, die ook de co-producent is van de film, die had een aantal foto's naar The Guardian gestuurd. Zo ter promotie. En dat op een gegeven moment ging een beetje viral. En tijdens de montage kregen wij een telefoontje uit Amerika, uit San Francisco. De agent of de compagnon van Coppola, die belde echt van, waar zijn jullie in hemelsnaam mee bezig? En hoe komen jullie aan die foto's? Nou, toen startte een soort gesprek zo van... Oké, nou, van wie zijn de foto's? Waarschijnlijk samen rechthebbende. En ze zeiden van, ja, mogen de foto's zien... en kan je de documentaire opsturen? Want we willen zien waar jullie mee bezig zijn. En toen was die nog niet helemaal af, halverwege een soort ruwe montage. Nou, daar hebben we nog extra hard aan gewerkt. Een driekwart montage doorgestuurd. En toen kregen we een paar weken lang niks te horen. Dus toen dachten we, ja, is dat kopje onder of kopje boven? Wat is er aan de hand? En toen kregen we te horen dat, Coppola saw it. Francis saw it. He said, looks very nice. He wants it on the Blu-ray. En toen kregen we carte blanche om met de documentaire te doen wat we wilden doen.
En wants it on the Blu-ray, dat komt er bij de zoveelste heruitgave van de film.
Die is nu
als
uit.
Bonusmateriaal.
Die is nu uit. Ze hebben een 6-disc box set met zeg maar alle drie de versies. Dus de 1979 versie, de 2006 versie geloof ik en de final cut. En ze hebben iets van 18 uur aan materiaal van making of. En de documentaire Hearts of Darkness staat er ook op. Extra bonusmateriaal over hoe het geluid is gemaakt. En met grote trots mogen wij zeggen dat we op de achterkant staan. Zo van, wij zijn een van de nieuwe exclusive bonus features.
Van de nieuwe uitgave.
Van de nieuwe uitgave.
Oorspronkelijke
ze waren
film.
Dus in ieder geval wel. Hij was er in ieder geval wel blij genoeg mee.
Ja, dat is een mooi compliment. Ja. We gaan luisteren. En dit is Sjas Gerritsen aan het woord. En het gaat over zijn tijd in Vietnam, in het echte Vietnam. En een reflectie op zijn keuze om te stoppen als fotograaf.
I loved every minute. I didn't like the boredom. And there was a lot of boredom. But I really liked Vietnam too. And there was also a lot of boredom. But the thing is in life, I mean. In life, there's a lot of boredom. So I went from real to real, from reality to fantasy. But it was fun. It lasted. And when I got fed up, I bought a sailboat and spent now almost 30 years on the water. I mean, to become perfect at something, you have to concentrate and do it over and over again, and it takes years. I was never interested in becoming perfect. I was interested in doing the things I enjoy doing. Because I think there is no such thing as a bad experience. From every experience you can learn. It makes you a better person. It makes you understand the world more. I don't understand people. But they fascinate me.
De reflecties op zijn leven ook. In 2021 komt er ook een retrospectief op zijn leven en werk in datzelfde fotomuseum in Rotterdam, dat je al noemde. Je hebt nog iets meegebracht, even iets heel anders. Want je zei al, ik ben cinefiel, filmliefhebber. Quentin Tarantino's Pulp Fiction. En dit is een van de scènes aan het begin van de film. Een overvallerskoppel zit in een eetcafé en komt dan ineens op het idee om dat eetcafé te overvallen.
What have we been talking about? Yeah, no more liquor stores. Besides, it ain't the giggle it used to be. It's too many foreigners on liquor stores. Vietnamese, Koreans, they don't even speak fucking English. You tell them, empty out the register. They don't know what the fuck you're talking about. They make it too personal. We keep on, one of these goop fuckers gonna make us kill them.
I'm not gonna kill anybody.
I don't want to kill anybody either. But it probably put us in a situation where it's us or them. And if it's not the gooks, it's these old fucking Jews who've owned the store for 15 fucking generations. You've got Grandpa Irving sitting behind the counter with a fucking magnum in his hand. Try walking in one of those places with nothing but a phone. See how far that gets you. Know, fuck it, forget it. We're out of it.
Yeah, well, what then? Day jobs?
Not in this life.
What then?
Garçon, coffee! This place.
Garçon means boy.
This place? A coffee shop.
What's wrong with that? Nobody ever robs restaurants. Why not?
En dan springen ze op en beginnen te schreeuwen en overvallen. Everybody cool, this is a robbery. Wat heel erg typisch Quentin Tarantino is de small talk die ineens overgaat in een totale escalatie van wat er ook daarvoor gebeurde. Dat zit in al zijn films. Mensen die praten over wel of niet fooi geven en ineens wordt het een ongelooflijk bloedbad. Dit ook. Ben jij een fan van Tarantino?
Ik hou met heel mijn ziel en hart van Quentin Tarantino. En
van zijn werk?
Van zijn werk en ook van hem als persoon, denk ik. Ook hoe hij in interviews praat. Hij is de totale cinefiel, de totale liefhebber van cinema. En...
Maar die interviews zijn vaak onmogelijk. Ik bedoel, 2 van de 3 interviews eindigen met een geïrriteerde Tarantino die de interviewer vervloekt.
Nou, ik vind dat reuze meevallen. Ik denk ook dat het gewoon... Er wordt hem ook steeds dezelfde vragen gesteld over... Leidt geweld tot echt geweld, et cetera. En hij zegt van, ik heb heel veel van dat soort vragen al beantwoord. Het zijn mensen die dan hun research niet doen. Dezelfde vragen zijn ook aan Brian De Palma gesteld. Maar wat ik tof vind aan Quentin Tarantino is... Kijk, misschien is het anno nu zo van... Kijk, iedereen en zijn kleine broertje heeft een poster van Pulp Fiction... wel in de studentenperiode aan de kamer gehangen. Maar als je gewoon analyseert en terugkijkt wat die gozer heeft gedaan... is het echt amazingly goed. Kijk, voor mij is het persoonlijk... Voor Tarantino... En kijk, dit is 94, dus ik was toen begin 20 of zo. Teenager, begin 20. Net op zoek naar je eigen stem, et cetera. En dan keek ik Hollywoodfilms, weet je wel. The Goonies, E.T. en dat soort dingen. En dan komt in een keer Reservoir Dogs. Pulp Fiction komt om de hoek. En het is compleet anders. Dus misschien was het niet nieuw, maar voor mij was het heel erg nieuw. En er was ook de dagen dat internet net opkwam... en dan kon je op een gegeven moment... kon je het scenario vinden van Reservoir Dogs. En de hoofdpagina staat de titel. Tweede pagina staat er... This script is dedicated to Jean-Luc Godard. John Woo, Roberto Rossellini, Lawrence Tierney. Ik had echt, wie zijn al die namen? En er was toen... ik ben geboren en getogen in Eindhoven. Er was toen net een cultvideotheek, een cinematheek was er geopend. Dus ik loop met dat velletje. Ik zo van, hey, hebben jullie van deze mensen films? En voor mij ging er dan dus een deur open... meerdere deuren open naar wereldcinema. Zoals zag de French Nouvelle Vague. Ik zag Italiaanse neoclassieke films. Ik zag hardboiled action bullet ballet uit Japan.
De hele
Samurai
filmgeschiedenis.
De hele filmgeschiedenis, weet je wel. En
hij kent alles. Hij is een
hij
soort
kent alles. En elke keer als, ja, en als ik een interview van hem had, zei van ja, je moet die film checken, je moet die film checken. En dus voor mij heeft hij altijd een warme plek in mijn hart qua liefhebbers. En een mindere Tarantino is nog altijd beter dan menig andere film. In my opinion.
Ik ken ze eigenlijk niet, mindere Tarantino's.
Ja, Death Proof misschien, dus vind ik aan de lagere kant. Ik was ook niet helemaal over Django Unchained, was ik ook niet helemaal bij. Maar Inglourious Basterds en eigenlijk vooral zijn laatste Once Upon a Time in Hollywood... die blijft wel groeien, zeg maar. Maar kijk, Pulp Fiction, Jackie Brown, Reservoir Dogs, die films... die zijn formatief geweest, zeg maar, weet je wel. Over hoe je zijn shotcompositie, zijn editing en zo. Weet je wel, vergeet even alle... quirky dialogue dingen. Met quirky dialogue kom je niet. Maar hoe hij knipt van een totaalshot naar een medium. Het is heel erg Sergio Leone is. En zeg maar Once Upon a Time in the West. Hoe hij ook gewoon monteert en knipt. En met geluid werkt en zo. Vind ik wel een soort ultieme cinema level.
We gaan luisteren naar muziek van... Yes. Brian Bennett werd ooit bekend als drummer van The Shadows. Maar hij heeft ook eigen werk gemaakt. Dit is een beetje uit de jaren 70. En dit is een van zijn library tunes. En dat heet Solstice.
Thank you.
zeer ver verwijderd van wat hij vroeger deed met The Shadows. Muziek die je kunt gebruiken voor heel veel doeleinden. Ook meteen om een soort filmsfeer neer te zetten.
Juist.
Waar gebruik jij het voor?
Voornamelijk om te schrijven. En het liefst wil ik het ook in de film gebruiken. Want op een gegeven moment word je verliefd op die song. En die werkt zo goed samen in die scène die je wil doen. Ik ben er een tijd geleden toevallig achtergekomen. Ja, dat heet dan library music. Dat waren gewoon eigenlijk gewoon hele goede muzikanten die dan onder een pseudoniem of onder hun eigen naam gewoon met hele goede andere muzikanten gingen jammen. En dan een soort verzamelalbum maken. Grooves volume 1, Grooves volume 2. En die ja, konden mensen dan gewoon kopen en rechten voor betalen. En dan werd het voor tv-programma's gebruikt als onderliggende muziek of zo. En vooral in de jaren 60, 70 was dat hele populaire muziek. Maar ik vind het ongegeneerd mooie muziek, zeg maar. Niet ironisch, niet zo van, oh, hey, wat grappig of zo. Ik vind het echt hele sfeervolle muziek. En dit soort, als ik dan ideeën aan het opdoen ben of aan het schrijven ben, dan heb ik dit soort muziek. En soms ook andere. Soms wil je iets heel hards luisteren natuurlijk, als het een hele harde scène is. Maar ik word hier heel dromerig van. Ik krijg ideeën, inspiratie en zo. En dan hoef ik mijn ogen maar dicht te doen. En dan zie ik dat verzonnen rode doek opengaan en het witte bioscoopscherm. En dan komen beelden. En dan zie ik een man in een auto rijden door een soort verlaten woestijn. En hij heeft een stoffig driedelig pak aan. En hij is aan het zweet, weet je wel. En daarom hou ik ook heel erg van dat soort muziek.
Het roept beelden op bij jou. Je krijgt meteen een scenario. Ja. Je wilde nog iets laten horen. Een interview met Paul Auster, bekend schrijver. Ja. En dit is een interview met Charlie Rose. En dat ging over het boek Oracle Night.
You don't write with a computer. You write...
No, with a pen.
Pen, and you have an old manual typewriter,
exactly,
too.
Exactly. I'm slow. I am really very slow. And I work anywhere from 6 to 8 hours a day. And I am revising constantly. Crossing out sentences, starting them again. If I can get a page, a typed page, or a page and a half out of 8 hours of work,
then
I feel it's a good day's work. That's how slowly it goes.
Do you look at yourself like I'm a laborer? That's what I am?
At times it feels that way.
You know, this is work. I go to my table, and what I do, some people make shoes, I make books.
Well, shoes are useful. Yeah. Books are not useful. nobody is asking you to write a book. People right. need shoes.
Yeah.
I think we do need books, obviously, and we need stories, but maybe not my stories or my books. So you do it because you love to do it and because you need to do it.
Het is heel mooi wat hij zegt, dat als je als schrijver niet schrijft, dan zit daar helemaal niemand mee. Niemand zegt, hey, schiet eens op met dat boek. Het is niet zoals als een schoenmaker dat mensen komen kloppen van waar blijven mijn zolen.
Dat is zo mooi aan, los van het feit dat Paul Auster ontzettend mooi kan schrijven en goede verhalen. Ik vind zijn stijl is zo onpretentieus. En tegelijkertijd zo goed. En het is heel mooi hoe hij zegt inderdaad zo van, oké, ja, people need shoes, maar a book you don't need. But it can be very important. Ik vind heel mooi hoe Paul Auster, hij kan zo simpel, en dat bedoel ik in de duurste zin van het woord simpel, niet makkelijk, want zo effectief, zo mooi kan hij schrijven. Hij kan, ik moet altijd denken aan, zijn schrijfstijl is alsof een goede vriend in een café aan jou vertelt van, zo, ik had laatst iets meegemaakt. Ik stond bij de bushalte. Ik was mijn jas toen vergeten en het begon echt te regenen. En toen kwam mijn, weet je wel, zo van, niet zo van, ik weet, vroeger had ik toen de rode maneschijn. Nee. Hij vertelt gewoon heel simpel en heel direct. En dan gaat hij door en dan komen er steeds meer lagen, zeg maar. En daar kijk ik heel erg tegenop. In Oracle Night vertelt hij ook gewoon een verhaal over een man die een auto-ongeluk heeft gehad. En dan moet revalideren en dan gewoon gaat wandelen. Heel simpel, heel sec. En dan komt hij een kantoorboekhandel tegen. En dan denkt hij, ja, weet je wel, ik ben een schrijver, maar laat ik even gewoon kijken. Hij vindt een heel mooi Portugees notitieboekje. En hij denkt, ja, ik moet iets gaan schrijven, maar ik weet niet wat ik moet schrijven. En een goede vriend van hem zegt, nou, weet je, je maakt het jezelf te moeilijk. Doe een remake schrijven van een boek wat er al is. Gewoon puur om even los te komen. En hij gaat dat gewoon schrijven. Maar wat doet Paul Auster dan? Die doet dan in één keer gaan we het verhaal lezen wat die man aan het schrijven is. En dan komen we daarna weer terug bij hem. En dat hij zegt van, oeh, 6 uur geschreven. Had niet verwacht dat ik dat zoveel ging doen. En nu had ik toch gewoon een beetje honger. En hij neemt je op een gegeven moment mee in een soort mysterieus verhaal waarin die twee verhalen met elkaar te maken hebben en door elkaar gaan. Maar het is nooit zo van, kom, ik ga je nu even iets vertellen. Hij neemt je gewoon mee. En ik, ja.
Een briljant schrijver. Baris Asman, dank je wel. De documentaire die is vanaf morgen te zien in 25 bioscopen in het hele land. Dutch Angle. En het gaat over Sjas Gerritsen en Apocalypse Now. En de nieuwe versie van Apocalypse Now die is ook vanaf komend weekend te zien in alle bioscopen. Dus dank je wel dat je langs wilde komen.
Bedankt voor dat.